En wij zongen over Kanaan. En wij bedoelden de hemel waarheen wij onderweg zijn. Het neemt niet weg dat ook Kanaan, of hoe je het land maar moet noemen, dat beloofde land, dat het een vaderland is dat bestemd is al, 3.500 jaar in elk geval, dat bestemd is voor Israël, waarin het onderweg zou zijn. Het probleem, denk ik, is dat in de loop der eeuwen in christelijke traditie, zo ongeveer alle belangrijke gebeurtenissen, zoals ze voorzegd zijn in de profeten, zijn kwijtgeraakt, waarna wij alleen nog overhielden, om voor de hand liggende redenen trouwens, de jongste dag. Met een uitdrukking die niet eens in de Bijbel staat, maar doe maar. Het heet de laatste dag. De dag van de opstanding, weet u wel. Ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. In het Johannesevangelie gezegd over Lazarus. En dat is ongeveer de enige keer waar de uitdrukking überhaupt gebruikt wordt. Verder kennen wij natuurlijk dat great getting up morning, very well, very well. Kent u die ook nog of niet? Oh, dat is een... Nou goed, Judgment Day dan. Kortom, dat kennen we nog, de jongste dag. Men heeft mij verzekerd van christelijke huizen, heeft mij verzekerd dat dat nog heel lang kan duren. Dat hoort er altijd bij, hè? Zo gaat het. Ja, de jongste dag, maar dat kan nog heel lang duren. Hetgeen men dan een hoopvolle gedachte vindt. In het algemeen heb ik begrepen. En voor de rest weet men het eigenlijk niet meer. Is weer alles kwijtgeraakt. Maar ja, dat wij als gelovigen in onze dagen een hemelse bestemming hebben, dat is een uitzondering. Dat is niet een regel. Als je je Bijbel kent, je Bijbel leest, dan lees je niet anders dan wat je ook buiten de Bijbel leest. Als een mens overlijdt, dan gaat hij naar het dodenrijk. Hades. Maar hoe vertaal je zo'n woord? Onderwereld. Maar bij onderwereld denken we aan criminaliteit. Hel dan. Maar die hebben we verward met de poel des vuurs. En toen hebben de vertalers het nog moeilijker gemaakt, want die hebben elke keer bij een nieuwere Bijbelvertaling weer een ander woord genomen, zodat we volledig de draad kwijt zijn. Maar goed, maar de normale gang van zaken is het als een mens overlijdt. De normale. Ik heb het niet over vandaag, ik heb het niet over u. Ik heb het gewoon over normaal, de geschiedenis van Adam tot aan de jongste dag, weet u nog. De normale gang van zaken is als iemand overlijdt, wordt hij verzameld tot zijn vaderen. Waar de moederen gebleven zijn, dat houdt de gemoederen nog bezig. Maar zeg, wordt verzameld tot zijn vader, staat toch in de Bijbel? Gij zult verzameld worden tot die vaderen. Nou goed, en dat is in het dodenrijk. Uit het graf, de kuil, hoe het maar heten mag, dat is beneden. Dat we dat vergeten zijn, omdat we de uitzondering tot regel gemaakt hebben. En zelfs dat het een regel geworden is die ook bij stokongelovigen opgang gemaakt heeft. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Het zijn echt mensen, zijn stokongelovig, moeten niks van de Bijbel hebben of van welke godsdienst ook. En denken dat als ze overlijden, dan zitten ze op een wolkje. Of althans hun schoonmoeder, of wie er dan maar van bovenaf meekijkt. Let er maar eens op, dat kun je, in wezen kun je het elke dag wel een keer ergens horen. Op radio of televisie, komt altijd wel een keer ergens voorbij. Dan kijken ze naar boven. Als iemand is overleden. Maar dat is niet de normale gang van zaken. Echt niet. Als je gewoon voor in je Bijbel begint te lezen, weet je wat de belofte is aan Abraham, Isaac, Jacob en hun afstammelingen, om zo te zeggen, hun erfgenamen. Hun wordt beloofd een land hier op aarde. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier de Eufraat enzovoorts. Van hier tot Gunde Kantutum. Dat is uit Oude Water, heb ik die uitdrukking. Ik weet niet wat het betekent, maar het is heel ver weg. Van hier naar daar en van zo. En dat land, de Heer zei tot Abraham, kijk om je heen, dat land zal ik u geven. En even later mocht Mozes nog eens een keer kijken vanaf de berg. En hij zegt, kijk, dat is het beloofde land. En dan zie je wat je niet hebt. Daar komt het vandaan, hè. Dan ziet u wat u niet... Hij is daar overleden, de Nebo, toch? Hij mocht het nog even zien, maar hij zou het niet hebben. Hem wacht een beter vaderland, maar dat is nou mijn onderwerp vandaag niet. Maar toen maar. Want Mozes is nog niet uitgesproken. En nog een paar anderen ook niet trouwens. Want het punt is namelijk dat wij als gemeente beschreven worden in de Bijbel als een gemeente van eerstgeborenen. Het risico is natuurlijk dat ons dat niks zegt. Dat is Hebreeën 12 is dat. Daar staat de uitdrukking zo. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Tot de hemels Jeruzalem. Tot de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven. Opgeschreven staat er, maar dat maakt wat mij betreft geen verschil. En wat het betekent, ik denk dat men in het algemeen alleen eruit overhoudt in de hemel. Maar ik ken er ook die zeggen, ja dat staat er wel, maar dat gaat niet over ons. Men meent dat het voor, op Israël van toepassing is. En daarna blijkt dat men toch niet weet wat Israël is. Dus het schiet ook al niet op. Wat ik probeer te vertellen is dit. Wij weten in het algemeen binnen een christelijke traditie zo verschrikkelijk weinig van de Bijbel. En dat komt omdat wij onszelf erg belangrijk vinden. En dat alles wat er gezegd wordt en alles wat gecommuniceerd wordt in christelijke kring moet over ons gaan. Wij moeten er wat aan hebben, want morgen is het maandag. En dan moeten we er ook weer wat aan hebben. Kun je er wat mee? Ik heb iemand gekend, die ken ik nog trouwens, die zei, ja, het is wel waar, ik geloof het allemaal, maar ik kan er niks mee. Dat vind ik een heel tragisch getuigenis, want ja, waarom moet je er wat mee kunnen? Hoezo? Wat de Bijbel ons bekend maakt, is wat God doet in de loop van de geschiedenis. En waarom hij dat doet, ligt zeer voor de hand, want u en ik weten allemaal, wij weten allemaal zoals we hier zijn, dat de naam des Heren, de naam Jehovah, de naam van die God van de Bijbel, tot in onze dagen gelasterd wordt. Het is altijd een kwestie van, ja, maar als er dan een God is, waarom dan? In het algemeen komt het op neer, waarom doet hij dan niks? Want wij vinden dat hij wat moet doen aan ons leven. Hij moet voorkomen dat wij onze autosleutels definitief verliezen of zo. Hij moet ons helpen bij het oversteken. Hij moet ons helpen bij de carrière maken enzovoorts. Want wij moeten toch wat worden in deze wereld. Dat heet rentmeesterschap, dat is een woord dat men uit de Bijbel gehaald heeft. Dat het hele woord iets van doen heeft met bedelingen. En dat wij niet weten wat bedelingen zijn. Dat daar ook maar weer even tezijde. Hè? Maar dan heeft het over rentmeesterschap. Maar dat zijn dingen die gelden voor elk mens. Ook voor stokongelovige mensen. Die willen ook wel een hulpje hebben. Een geest uit de fles. Waar je op wrijft en dan komt die eruit en dan zegt u, wat wilt u? Weet u, en dan kun je vraag stellen. Of drie wensen doen of wat dan ook maar. Zo'n God wil men wel. Maar het is andersom, God openbaart zich en maakt zich bekend en zegt wat hij aan het doen is. Ook vandaag. En juist vandaag. En met vandaag bedoel ik niet vandaag, ik bedoel niet, wat is het vandaag, 15 maart of zo, 14? 14 geloof ik. Ja, oké. Okay. 14 maart, morgen is 15 maart, ja. Maar goed, ik bedoel maar niet van, ik bedoel het veel ruimer. Je moet een beetje overzicht houden over de Bijbelse geschiedenis. Ik bedoel met vandaag wat Petrus eronder verstaat. Die heeft het namelijk over tegenwoordige waarheid. Tegenwoordige waarheid. Niet dat de waarheid verandert, maar er is Bijbelse waarheid die specifiek op ons, op onze dagen moet ik zeggen, van toepassing is. Die nu actueel is. Er is nog meer waarheid in de Bijbel waarheid die vandaag niet aan de orde is. Want ja, wat God vandaag doet, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel hoor. Daar is ook niks moeilijks aan. Wat God vandaag doet, dat is zo ongeveer dit. God verzamelt zich eerst vandaag een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dit is Handelingen 15. Wat officieel bekendgemaakt wordt zelfs door niemand minder dan de broer, halfbroer van de Heer Jezus. Door Jacobus. Namens de koninklijke familie. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij, dat wil zeggen de Heer Jezus, zoon van God overigens, zal wederkomen om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. En dan iets met overige mensen en de hele wereld, want het wordt aangehaald uit Amos 9 door Jacobus. Maar Jacobus zegt, maar alle profeten hebben erover gesproken. Over dat God vandaag, nu, na de dood en opstanding van de Heer Jezus, een werk doet dat niet in het rechtstreekse verlengde ligt van Gods werk aan het Joodse volk in de tijd, maar dat wel in het verlengde ligt van Gods profetieën in het Oude Testament en beter in het verlengde van Gods beloften in het Oude Testament. En wat hij vandaag doet, terwijl het Joodse volk ongelovig is, is een volk voor zijn naam verzamelen uit de volkeren. Daarmee is hij begonnen bij de opstanding van Christus, want die maakt zelf deel uit van de gemeente, van dat volk voor zijn naam. Dat wil zeggen, die is het hoofd daarvan. Want de kerk heeft maar één hoofd, dat weet u, hè? En anders heb je gewoon de verkeerde kerk voor, dat kan. De kerk heeft maar één hoofd. Eén algemene heilige christelijke kerk, dat heeft maar één hoofd en dat is Christus. Die is dan ook de eersteling, degene die ontslapen zijn, en die is door God gegeven als hoofd aan de gemeente. Dat is Efeze 1, het laatste vers. En die gemeente begon historisch dus bij de opstanding van Christus, en die duurt voort tot, enigszins slordig gezegd, maar niet meer bijbels, die duurt tot de wederkomst van Christus, dan wordt er einde gemaakt aan de verzameling, de vergadering van dat volk voor zijn naam. Want in de wederkomst van Christus gaat de geschiedenis weer verder waar hij hier op aarde gebleven was, bij een ongelovig Joods volk, met een ongelovige Joodse staat, rondom een ongelovig Jeruzalem als hoofdstad. En het loopt uit op de verwoesting van die hele staat en stad. Net als in het verleden, een jaar of 2000 daarvoor. Dat staat in de Bijbel. En daarna begint het hele verhaal overnieuw met alsnog de prediking van het evangelie. Beginnend in Jeruzalem, Samaria. Praat wat langzaam, omdat er van alles nog achter die woorden steekt, maar dat ga ik u niet vertellen. Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde. Maakt alle volken tot mijn discipelen en dat gebeurt dan ook. Want in de tweede komst van Christus zal alsnog vervuld worden. En alsnog moet je eigenlijk weglaten, maar van ons uitgezien is het alsnog. Zal alsnog gebeuren wat God beloofd had te zullen doen, namelijk de troon van David herstellen in Jeruzalem, implicerend de terugverzameling van geheel Israël, niet maar de Joden, alle stammen van Israël, om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen vanuit Jeruzalem over heel de wereld. Want van Jeruzalem, de stad van de grote koning, van Jeruzalem zou de wet, het onderwijs van vrede, dat is wat Jeruzalem immers betekent, uitgaan. Dat gaat in de toekomst gebeuren. Oké, daar zit nog een negatieve kant aan met betrekking tot een antichristelijk wereldrijk dat er in die dagen is. Het is de grootste wereldoorlog die er ooit geweest is en zal zijn, overigens, in die dagen, met ook de grootste verdrukking voor de volkeren der aarde die er ooit geweest is of zijn zal. Dat staat letterlijk in Matteüs 24, aangehaald uit Daniel 12. Heb u dat nog? Ook nog Left Behind gezien van de week? Op mijn RTL was ik, viel die weer eens meer. Ik weet nog steeds niet hoe die film begint. Maar goed, ik moet hem toch eens vanaf het begin kijken. Daar werd aangekondigd dat vanaf dat tijdstip 7 jaar van ellende over de wereld zou komen. Nou, vooruit dan maar. Het is wat meer eigenlijk dan 7 jaren. Want wat de wereld te wachten staat, dat is niet niks. En het heeft zo zijn voorgeschiedenis. Die voorgeschiedenis, daar leven wij vandaag ook middenin. Dat is de geschiedenis waarbij een mensheid de beloften van God niet wil. Men wil een Messias. Nee, ik zal langzamer gaan. Men verwacht een jongste dag, maar men hoopt dat hij niet komt. Zo zegt men het niet natuurlijk, maar men hoopt dat hij niet komt. En die Jood die ik sprak in Jeruzalem in de tijd, want daar was het, meen ik, die zei, wij Joden verwachten de Messias, maar wij hopen dat hij niet komt. Iemand van onze groep die vroeg, waarom dan? Waarom dan niet? Hij zei, nou, omdat als de Messias komt, Jeruzalem zal verwoest worden. Toen zei hij, dan moet je eens vertellen in Nijkerk, maar die begreep hij niet. En u hopelijk ook niet, dus dan kunnen we dat weer gewoon zo laten. He? Maar het staat wel in de Bijbel, klopt wel. Maar men hoopt dat het niet gebeurt, want men wil het niet. En ik ben nog steeds van mening dat als je in Johannes 11 leest over Caiaphas, ik geloof dat het Johannes 11 is, dan lees je over Caiaphas die de Hoge Raad bijeenroept. Hij zegt, ja, als we die man, die Jezus laten geworden, dan gaat het fout. Want dan zal heel het volk achter hem aanlopen. En dan verliezen wij onze macht en invloed. En dan willen de Romeinen ons ook niet meer hebben. En dan staan wij op straat. Nou ja, dat is vrij vertaald, maar het staat er wel. Dan moeten wij naar huis. Dus, zei hij, er zit maar één ding op, we moeten die man doden. Waarna alleen nog de vraag is hoe, maar zo gaat het altijd in de politiek, hè? Dat weet je toch. Hè? Men neemt eerst de beslissingen en daarna krijg je de debatten erover enzovoort. En de praatprogramma's op televisie, maar het staat allemaal al vast. Alleen hoe krijgen we het op een of andere wijze geregeld, juridisch en wettig. Democratisch of hoe dan ook maar. Dat is daar ook. Maar wat je daar dus leest, is dat de heer Caiaphas dus heel goed wist wie die Jezus was. Dat het de Messias was. Lees het nog maar een paar keer. Maar hij moest hem niet, want het kostte hem zijn baan. Dat is de gang van zaken. Nou ja, en die gang van zaken kun je in de praktijk natuurlijk ook wel binnen het christendom volgen. Hè? Kijk, binnen het christendom moet ik u zeggen, is het idee van je moet een organisatie hebben en er moet tucht zijn. Iemand heeft me dat eens een keer uitgelegd. Er moet tucht wezen, want anders kun je de organisatie niet in stand houden. In de Bijbel heb je zoiets helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Want wij leven onder de heerschappij van de genade. Nee, niet we krijgen een beetje genade. Wij leven onder de heerschappij van de genade. Sterker nog, Romeinen 6 zegt, de zonde, dat is de zonde natuur, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar gij zijt onder de heerschappij van de genade. Het vervolg lees ik ook altijd mee. Het vervolg is Hebreeën 4, laatste verse. Waar staat dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan, te naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen om ons te stellen onder de heerschappij van de genade. Maar als genade heerst, welke tucht hebben we het dan nog over? Als genade heerst, dan wordt vergeving het belangrijkste principe van heel de christelijke ethiek. Maar ja, dan kunnen alle christelijke ethici naar huis. En dat zijn er nogal wat, moet ik u zeggen. Maar dat is bijbels. En als je zegt, maar dat kan toch zomaar niet, dan zeg ik, nee, dat kan ook niet. In de wereld kun je daar niks mee. Maar wij christenen kunnen daar wel wat mee, vooropgesteld dat wij gevoed worden met het woord van God, dat in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Begrijp je me goed? Ik kom niet uit de Rooms-Katholiek nest, ook niet Calvinistisch. Ik kom uit een, laten we maar zeggen, evangelisch nest, gemakshalve. Een nest waar wel degelijk ook allerlei tuchtmaatregelen bestonden, maar ik zal u er niet mee lastigvallen, hoor. Maar het punt is gewoon dat wij moeten leren dat dat woord in onze harten geplant zou worden. Wij leren trouwens dat de Heilige Geest in ons woont, of niet dan? Daar worden we toch mee gevuld op zijn minst. En officieel, de Heilige Geest wil ons vervullen, toch? Alleen ligt de verantwoordelijkheid bij ons, daarom staat er in Efeze, wordt vervuld met de Geest. Op zijn minst als een aanbeveling. En verder, wij hadden ook een kinderclub en zonderschool. En wat leer je daar? Dat Jezus in je hartje woont. Toch? En mijn vader zei daar gewoon over. Ja, als dan het woord in je hart woont. En als Jezus in je hart woont. En als de Heilige Geest in je hart woont. Dan kan je je toch niet onder de wet stellen. Want je kan Christus toch niet onder de wet stellen. Je kan de Heer Jezus toch niet verplichten dat hij zich aan de wet gaat houden. Hij is degene die juist kwam onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen. Galaten 4, letterlijk. Nou ja, en talloze andere schriftplaatsen, maar ik citeerde letterlijk Galaten hoofdstuk 4. Zie, wij zijn zoveel kwijtgeraakt. En aan de andere kant, daarna leren we weer wat terug. En er ontstaan ook de meest vreemde dingen, omdat we ze niet plaatsen kunnen. Ik weet het niet, maar ja, ik vertel het toch maar. Toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Het had de staat Juda moeten zijn, maar dat terzijde. Maar goed, er werd de staat Israël uitgeroepen. Het was toch der Jodenstaat, volgens Herzl. Maar ja, nou maar. Toen die werd uitgeroepen, had je dus allerlei, laten we zeggen, in theologische kring, is dat een mooie term, had je een discussie nog steeds over de vraag, die ging al bijna 2000 jaar mee, nou ja, 1948 jaar officieel dan, ging die al mee, de vraag namelijk of Israël nog een toekomst heeft volgens de Bijbel in het plan van God of niet. En daar bedoelde men niet eens Israël mee, daar bedoelde men het Joodse volk mee. Hè? Heeft het Joodse volk nog een toekomst? Zijn er nog profetieën die aan het Joodse volk vervuld zullen worden of niet? In heel de Calvinistische wereld is het antwoord zo zonder meer nee. En als je maar enige aarzeling hebt, ben je een ketter. Dan volg je een dwaalleer. En of dat consequenties heeft voor je, dat weet ik niet, want daar hou ik me niet mee bezig. Maar het is zo. En wat er dus gebeurt, is er komt ineens vanuit het niets. Nou ja, in 1948 was het niet uit het niets, maar 50 jaar daarvoor eigenlijk wel. Dat was dus in 1898 enzovoort. Was dat 1896 was geloof ik het eerste Zionistencongres, als ik me goed herinner, in Basel. Maar het is zo lang geleden dat ik dat niet goed meer weet. Maar toen maar. Zoiets. Maar vanuit de 19e eeuw dan komt dat opzetten, het idee, Herzl, het idee van dat misschien de Joden, dat was na antisemitische processen in Frankrijk en zo, maar dat hoef ik u nou toch niet uit te leggen. Ik heb het niet eens over Duitsers, ik heb het aan de nazi's. Het is ver daarvoor heb ik het nu over met antisemitisme enzovoort. En toen kwam het idee op dat de Joden misschien wel en ergens een eigen vaderland wilden oprichten. Dat is trouwens niet nieuw, maar het kwam tot wel een beetje erg bovendrijven. En na verloop van tijd kwamen ze op het idee dat het dan toch maar in Palestina moest, want zo heette het land. Zo heette het natuurlijk niet, dat hadden de Romeinen uitgevonden. Zo heet het niet, het heet Canaan. Palestina is de Gazastrook. Maar toen maar. Allemaal verwarring, hè? Nou ja, en dan wordt er zo'n Joodse staat uitgeroepen en dan krijgt men toch een beetje de zenuwen. Zijn er dan nog Bijbelse profetieën dan toch die aan Israël, Joodse volk, vervuld zullen worden? Want ineens staat er weer een Joodse staat en keren de Joden weer naar huis. Toen zijn ze al 50 jaar mee bezig met de kolonisatie van het land enzovoort. Ze vluchten uit de hele wereld weg, nou vooral uit Oost-Europa natuurlijk, en gaan naar Palestina, want zo heette dat dan, hè? Enzovoort. Is dat dan vervulling van de profetische woord? Staat dat in de Bijbel dat het gebeuren zou? Enzovoort. Maar ja, als je 19 eeuwen lang gezegd hebt nee, dan wordt het dus heel moeilijk. En in Nederland hadden wij dan dus al 30 jaar minstens hadden we Johannes de Heer. Die van die bundel, ja. Oprichten van het zoeklicht. Ik heb ze vanaf de eerste jaargang tot in de 70er jaren. Maar goed, in mijn archief, je kan het zo nakijken. Maar Johannes de Heer, en die dan toch tamelijk juichend vertelde van dit is vervulling van Bijbelse profetie, de oprichting van de Joodse staat, halleluja, enzovoorts. Waar Johannes de Heer had zo zijn contacten, waaronder die met mijn grootvader. Onder dezelfde naam, A. Klein Haneveld, Albert, dat heb ik na genoemd. En mijn grootvader schreef een serie artikelen, later gebundeld tot een boekje. Wat zal er van de staat Israël worden? En zijn antwoord was, om kort te gaan, niets. Wat zal er van de staat Israël terechtkomen? Niets. Want, schreef hij, het is wel vervulling van Bijbelse profetie, met name die uit Ezechiël 37, maar het is niet de vervulling van Gods beloften. En hij schreef letterlijk aan Johannes de Heer van Johannes de Heer die schrijft dan dat het een verheugend verschijnsel is dat deze dingen gebeuren. En mijn grootvader zei, ja, het is een verheugend verschijnsel alleen voor degene die meenden dat die profetieën over Israël en het terugverzamelen van Israël überhaupt nooit meer plaats zouden vinden. Dan is het een verheugend verschijnsel als je ineens ziet dat profetieën vervuld worden. Maar als je altijd geloofd hebt dat het zou gebeuren, is dit geen verheugend verschijnsel, omdat het een terugkeer is van het Joodse volk in ongeloof naar het land. En de goede man was schoolmeester. En die zei, stel je voor dat de meester iemand de klas uitstuurt omdat hij zich niet gedragen heeft enzovoort. En daarna komt die figuur zomaar op eigen houtje weer terug de klas binnen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou ja, dat was dus een clash tussen mijn grootvader en Johannes. Dat is heel goed gekomen weer. Daar gaat het verder niet om. Maar toen maar. Dat was toch even op scherp stellen hoe het is. Want de terugverzameling van Israël, als je dat zo wil noemen, ook vandaag, als je dat zo wilt en kunt noemen, is niet de vervulling van Gods beloften. Gods beloften hielden in dat Israël zou weer tot geloof komen, maar niet in het land, maar buitenslands. En op die grond zou de Heer het gelovige volk terugverzamelen, terugbrengen naar het land. En wat deze ongelovige Joodse staat betreft, want het is officieel een seculiere staat, het is officieel niet een religieuze staat of wat dan ook, echt niet. Wat deze ongelovige Joodse staat betreft, die heeft geen bestaansrecht. Ik maak er geen vrienden mee als ik het zo zeg natuurlijk. Maar die heeft geen bestaansrecht. Niet op grond van de Bijbel. En ik moet het zeggen zolang ik hier sta met de Bijbel voor me. Ik gun iedereen zijn eigen land. Maar u weet, wij gunnen ons Nederland, onze Nederlanders een eigen land, Nederland. Maar als je dat zegt ben je rechts en dan ben je gevaarlijk. Toch? Want dat is nationalistisch en dat is helemaal fout tegenwoordig. Dus ja, en nou zeg ik gun de Joden ook hun land. Maar eigenlijk mag ik het niet zeggen, want van Gods wegen is het volk verstrooid geworden, uit het land gezet. En God zei, het is mijn volk, het is mijn beminde. Ik heb het gisteren nog ergens gelezen, geloof ik, in Jeremia. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Want het is mijn beminde, maar ze doet het met andere mannen. Jeremia, in de dagen van Jeremia. En u weet wat er gebeurd is. Het Joodse volk is het land uitgezet zodanig dat er aan het eind van het verhaal geen enkele Jood meer in het land over was. Je kunt tegenwoordig overal wat anders lezen tegenwoordig en horen, maar het is onzin, het staat gewoon in de Bijbel. Er was niemand meer over. Dat is wat er gebeurd is. Zie? En dat gaat weer gebeuren. Ja, ik kan het niet helpen. God zegt dat het zo is. En onze boodschap aan de Joden is ook niet dat je naar dat land moet gaan. Onze boodschap aan de Joden is dat we moeten komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan krijg je zelfs een beter vaderland. Staat letterlijk in Hebreeën, een beter vaderland. Een beter vaderland dan Canaan, of hoe het toen maar genoemd werd in de dagen van Abraham. Zie? Een hemels vaderland. Een niveau hoger. Dat is vandaag aan de orde. En wat wij verwachten voor de toekomst op grond van het profetisch woord, is inderdaad dat de Joodse staat in het ongeredig raakt en verwoest gaat worden door legers die de Heer zelf ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Ik citeer deze uit Zacharië 14, zo uit het hoofd. Zacharië 14, is toch niet een onbekend hoofdstuk, mag ik hopen. Zacharië 14. Oké. Als de Heer wederkomt, waar komt hij dan weder? Op de Olijfberg, waar staat dat? Zacharië 14. Daar staat het. Dat is de enige plek. Nou ja, Handelingen 1 onderbouwt dat, zal ik maar zeggen, achteraf. Bevestigt dat achteraf, maar het is op de Olijfberg. Daarna hebben we nog heel wat symboliek in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament zeker ook, die dat bevestigt, dat die plek is, maar toen maar. Maar de Heer zal eerst, Zacharië 14 vers 1, al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Nee, ze zullen zich verzamelen tegen Jeruzalem. De Heer zal ze verzamelen tegen Jeruzalem. Dat is wat er staat. Om dezelfde reden als waarom de Heer de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar stuurde naar Jeruzalem. En niet één keer, niet twee keer, maar drie keer in de tijd. Dat is wat gaat gebeuren. We weten het zeker. Want kijk, praat je over het Joodse volk en over de profetie. En dan kom je terecht in Daniël hoofdstuk 9. En Daniël 9, dat is de beroemde, dan wel beruchte profetie over de zogeheten 70 weken van Daniël. Dat wil zeggen 70 maal 7 jaren, 70 jaarweken. Statenvertaling kent dat woord trouwens ook, jaarweken. Maar die begint met, die profetie zelf begint in Daniël 9 vers 24 met 70 weken zijn bestemd over uw volk. Welk volk was dat van Daniël? Ja, dat u niet zegt Israël, hè? Het was... Nee, het Joodse volk. Van de twee stammen van Israël. Met Jeruzalem als hoofdstad. Dat u dat niet verwart met de 10 stammen van Israël. Met Samaria als hoofdstad. Die waren weggevoerd officieel in Assyrische ballingschap. Meer dan een eeuw daarvoor. Dat is u wel even uit elkaar houdt, hè? Oké. Waar het over gaat hier in Daniël, er staat in elke inleiding tot het boek Daniël. Nou, in de inleiding tot het boek Daniël staat gewoonlijk tegenwoordig dat het verzonnen is, dat Daniël nooit bestaan heeft, dat het geschreven is een paar honderd jaar later, achteraf, enzovoort. Maar daar moet u zich even niks van aantrekken. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling, waar het allemaal in staat, in de introductie van het allemaal onzin. Maar goed. Maar Daniël was diegene die volgens hoofdstuk 1 werd weggevoerd bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in pak een beetje 606 voor onze jaartelling, samen met nog andere mensen van adel, dan wel van de koninklijke familie. En ze werden weggevoerd naar Babel om daar opgeleid te worden enzovoorts. En in de dagen van Daniël werd vervolgens nog twee keer Jeruzalem veroverd. En bij de derde keer werd Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Hetgeen plaatsvond volgens de beschrijvingen met name ook van Jeremia in zijn dagen. Maar Daniël was in die ballingschap. En de zorg van Daniël lag voor de hand. De Heer had iets beloofd met betrekking tot de scepter van Juda, die niet wijken zou, en hij had iets beloofd omtrent Jeruzalem als hoofdstad van de wereld, als hoofdstad van Israël, maar binnen Israël als hoofdstad van Juda uiteraard, van het tweestammenrijk en van de koninklijke stam Juda. En wat er hier gebeurde in de dagen van Daniël en de dagen dus ook van Jeremia, was de definitieve ondergang van Jeruzalem en van een Joodse staat en de verdwijning van het Davidische koningshuis uit Jeruzalem enzovoort. Einde van het verhaal. En de vraag is dan, hoe gaat dat nou verder? Hoe lang, o heren? Enzovoort. Dat is de vraag van Jesaja, maar uit Jesaja 6. En het antwoord op die vraag was, totdat alles verwoest is. En hier wordt die vraag niet gesteld, maar het is de bekende vraag die ligt achter al die hoofdstukken uit Daniël, alle 12. Hoe lang duurt dat nog? Wanneer zal het zijn? En je krijgt hier en daar inderdaad wat tijdrekeningen, hier ook. Namelijk 70 maar 7 jaar, 490 jaar zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dit is literatuur, beste mensen. Je krijgt een heleboel uitdrukkingen onder elkaar met uiteindelijk dezelfde betekenis. En als je dat bij elkaar optelt, dat is niks bijzonders, in de Bijbel komt dat nogal eens voor. En als je dat bij elkaar optelt, kun je gewoon zeggen 70 weken tot op de verschijning definitief van de Messias. En onder de Messias te verstaan wat de orthodoxe Joden althans eronder verstaan, namelijk de zoon van David die de Davidische troon in Jeruzalem zal herstellen. Weg met de Babyloniërs, de Assyriërs, de Mede-Persen, de Grieken en wie het maar waren. En Jeruzalem weer terug onder Davidisch bestuur. De Messias, de zoon van David, uit 2 Samuel 7. aan wie de beloften gedaan zijn. Het zaad van David. Zo weer kerst, dan weet u weer wie dat is. Dat is de Heer Jezus. 490 jaar vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, volgende vers, tot op enzovoorts. Ik ga het niet in detail bespreken. Waar het om gaat is dat dit de chronologie is, de onderliggende chronologie, voor heel het profetisch woord. Want het punt is dat van de 70 maar 7 jaar, er 69 verlopen zijn. U denkt toch niet dat ik dat nou ga voorrekenen? Dat er 69 van die 7 jaren geweest zijn, gepasseerd zijn, bij mijn weten, en tot op de dag nauwkeurig, op de dag van de intocht in Jeruzalem. En dat was niet eens een intocht in Jeruzalem, want dat is ook zo'n misverstand, hè? Ja, je zit me aan te kijken, maar ja, dat was toch geen intocht in Jeruzalem. Kom op. Lucas 19. Dan komt de Heer over de Olijfberg. U weet hoe dat eruit ziet, toch? Hè? Kom over de Olijfberg, zoals die foto van Jeruzalem. Je hebt wel een foto van Jeruzalem gezien van de stad, zo? Ja, die is vanaf de Olijfberg genomen, is altijd zo. Met die gouden koepel, zo, op het tempelplein. Oké. Jeruzalem. De Heer komt over die Olijfberg, ziet Jeruzalem. Toen was er geen gouden koepel, want, nou ja, de islam bestond nog niet. Daar stond de tempel. De tempel van Herodes heet die officieel trouwens. Maar goed. En dan staat er dat de Heer weende over de stad. Ja, ik zoek het in de haast niet op. Maar Lucas 19. De Heer weende over de stad. En met een heleboel woorden wees hij op die datum. En zegt deze uur dag. Och, of gij ook bekendet nog in deze uw dag, wat tot uw vrede, shalom, Jeruzalem, wat tot uw vreemde dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, en er zal een tijd over u komen door uw vijanden, enzovoorts. En hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dacht u dat er daarna nog een feestelijke intocht in Jeruzalem volgde? Nee, ze kwamen wel in Jeruzalem. Maar ook de Heer zelf was nog zo. Ik weet niet of ik. Het is niet normaal dat ik dit vertel, zulke dingen. Maar ik doe het nu toch maar een keer. De Heer was nog zo opgewonden van de emotie van. Hij ziet die stad en hij weet die gaat verdwijnen. Wel twee keer, maar goed. En dan komen ze toch de stad binnen, bedrukt. Met een feestelijke optocht achter zich. En het eerste wat de Heer daar doet is meteen door die poorten naar linksaf. Dan ben je op het tempelplein en daar sloeg je de hele boel kort en klein. Lees het maar na. En dan had je onderweg ook nog die vijgenboom. Waar de Heer omheen liep. Er staat er fijntjes bij, maar het was de tijd van de vijgen niet. Maar hij liep eromheen, vond geen vrucht aan dezelfde. En hij vervloekte de vijgenbomen die verdorden terstond. Kijk, als je niet weet dat de vijgenboom een beeld is van de Joodse staat, dan zegt het je niks. Maar als je dit wel weet, dan zegt het je wel wat. Toch? Dat betekent dat er voorlopig niks terecht zou komen van zo'n koninkrijk. Vandaar dat de discipelen dat daarna ook vragen aan de Heer. Hoe zit het met het koninkrijk eigenlijk? Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Dit is Handelingen 1 trouwens, ben je nog een eindje verder. Nou, niet zoveel, een week. Even, maar goed. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Wanneer zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? Dit was het eind van de 69 weken vandaag. Oké, 483 jaar. Hoe je het uit moet rekenen, vertel ik er niet bij. Maar zo. En dan lees je in Daniël 9. En na die 7 plus 62 weken, dat is vers 26. Na die 62 weken, maar het waren er al Er waren al 7 gepasseerd. Dus het is na 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Want dat is wat er staat. Dat is King James Version. Messiah shall be cut off. Afgesneden, uitgeroeid, dat is het woord niet. Afgesneden worden, dat is correct. Dat is wat er staat in de Hebreeuws ook. Hij zal afgesneden worden. En hij zal niet hebben. Maar de vertalers van Dordrecht hebben niet begrepen waar het over ging. Sorry, hebben niet begrepen waar het over ging. Nee, ik neem ze het niet kwalijk. Ik zeg alleen dat dat zo is. Hebben niet begrepen waar het over ging. En daarom staat er, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Want ze hebben ervan gemaakt dat hij gekruist zou worden. En dat was niet voor hemzelf, maar het was dan voor ons. En dat is allemaal wel waar, maar dat staat er niet. Er staat, hij zal niet hebben. En ik ben er laconiek in. Ik weet dat het ook niet door prijs is, maar ik ben heel laconiek. En dan zeg ik dan, ja jongens, als je het niet volgt, als je het niet oplet, heb je er niks aan. Waar ging het nou over? 70 weken tot aan het Messiaanse Rijk. Nou heb je de 69 gehad, heb je nog 7 jaar te gaan dus. Letterlijk 7 jaar te gaan, op de kalender heb je nog te gaan. Daar is de Messias, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, de zoon van David. Staat er allemaal bij, hè? De zingers allemaal. Uit de psalmen. Met name Psalm 118 enzovoort. Maar goed, dat zingen, en dan moet het gaan gebeuren. En in plaats daarvan lezen wij dat na die datum, na het eind van die 69 weken, dus na die datum van de zogenaamde intocht, zal de Messias worden afgesneden en hij zal niet hebben. En dan is de vraag, wat heeft hij dan niet? Dat is toch niet moeilijk? Het is geen ingewikkelde theorie, dat is niet moeilijk. Zijn koninkrijk niet. En dat is precies het punt, dat is wat de discipelen overstruikelden. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? Nog steeds Lucas 19, rechtsbovenaan de bladzijde. Daar zijn ze onderweg, dus nog voor de feestelijke optocht. Nog voordat die ezel erbij komt, zal ik maar zeggen. Daar staat er dat hij onderweg en uit een wilde vijgenboom, notabene, een belastingambtenaar plukt. Heb u het voor u? U Zacchaeus was een kleine man, dat weet u wel misschien. Die klom vlug in een vijgenboom, hij wou de Heer graag zien. Maar goed, daar ga ik het niet verder over hebben, want daar hebben we geen tijd voor vandaag. Over die Zacchaeus, maar dan gaat het verder met, hij voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem waren, check het maar, hij voegde daarbij, dus naast het verhaal van Zacchaeus uit die boom, voegde hij daarbij een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem waren en omdat zij, de discipelen, dachten, staat er echt, dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Nou hoef je de gelijkenis niet eens te lezen meer, want nou weet je al hoe het zit. Het betekent dus dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Nou ja, Lucas schreef het jaren later pas op. Allang na de opstanding van Christus, dus iedereen wist dat natuurlijk ook. Maar toen maar. Maar wij lezen dat nu, bij wijze van spreken. Weet je toch waar het over gaat? Want waar het over gaat is dat een zeker mens, een zeker man, reist naar een ver land, dat is de gelijkenis die volgt, en reist naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. En hij roept zijn 10 dienstknechten tot zich. Waarom het de 10 zijn, ga ik niet vertellen. Daar krijg ik ook weer last mee. Maar het waren er niet 2. Het waren er 10. Maar goed, een tollenaar. Maar goed. Maar hij roept zijn 10 dienstknechten bij zich. Gaf ze elk een pond. Dus dit ongeveer. Gaf ze elk een pond en zei, doet handeling totdat ik kom. En toen hij terugkwam, gaf hij die 10, gaf hij loon. En hij zei, maar die mensen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij, sla ze hier voor mij dood. Met andere woorden, dat koninkrijk mag dan in een ver land geweest zijn waar hij het ontving, maar het was wel degelijk een koninkrijk van, op de plaats van waaruit hij vertrok en waar hij terugkeerde. Heb je dat nog? En wat het uitbeeldt? Ja, het tegenwoordige werk van Christus. Die vertrokken is, die zich verbergt, die gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods, maar die zich verbergt voor de wereld. Nee, dat is niet iets vreemds. Dat werd in Deuteronomium al aangekondigd. Dat staat allemaal in de Bijbel. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. We zullen wel zien welk hun lieder einde wezen zal. In gewoon Nederlands, ik bekijk het wel. Deuteronomium 32. Daar staat het trouwens een paar keer. Maar doe maar. Nee, niet alleen daar, ik citeer alleen deze. In de wederkomst van Christus, dan zegt Jesaja over, en dan zal ik mijn aangezicht niet langer verbergen. Dat is Jesaja 55. Ik bedoel, het gaat de hele Bijbel door, dit soort dingen. Maar men leest eroverheen, omdat men denkt, ja, wat moet ik daar op maandag mee? Ik heb er in de praktijk van mijn leven niks aan. Jawel, daar heb je wel wat aan, want hij vertelt wie de Heer is en dat je van hem op aan kunt. En hij zegt wat hij doet en hij zegt wat hij niet doet. En wat het doel is van zijn werk nu met de gemeente waar je deel van uitmaakt en met jou in het bijzonder. En wat hij van je verwacht. Dit doet handeling totdat ik kom. Toen zei iemand, ga zitten wachten hoe de Heer het gaat leiden. Nou, als er geen beweging in zit, valt er niks te lijden hoor. Echt niet. En die 10 dienstknechten hebben ook niet gezegd. Zelfs die luien niet, die zijn pond verborg. Die zijn niet, ik ben gezitten wachten tot u het zou leiden. Of de Heer het dan niet leidt? Ja, dat weet ik niet. Je moet je niet verschuilen achter dit soort uitdrukkingen. Het punt is, je hebt je verantwoordelijkheid gekregen als kind van God. Je bent een dienstknecht van God geworden. Zie? En dan geeft het je mee. Dat is wat het is. En de bedoeling is niet dat wij vandaag proberen een koninkrijk van God op aarde te vestigen of iets dergelijks. Niet in onze dagen. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en wis en waarachtig zijn koninkrijk op aarde openbaren. En denk maar niet dat dat gebeurt zonder zwaard. Nee, denk even aan die discipelen over en Petrus en met een zwaard enzovoort. De ene keer zei hij, doe dit zwaard weg. En de andere keer zei hij, heb je een zwaard? Goed zo. Afhankelijk van in welke context dat gebruikt wordt. De Bijbel spreekt uitdrukkelijk over oordelen die over de hele levende mensheid zouden komen. Daar is de wereld naar onderweg. En wij kunnen er niks aan doen, wij moeten er ook niet wat aan doen. Het is op geen enkele wijze onze zorg of onze opdracht. Onze zorg of opdracht is simpelweg dat we trouw blijven aan de Heer en zijn woord. En dat kan alleen als je de moeite neemt om dat woord te leren kennen. Hebben jullie dat nog? God doet er het zwijgen toe. Een van de namen die de Bijbel toeschrijft aan de Heer Jezus Christus, die staat gewoon net niet in die lange lijst van namen en titels van Christus, maar een van de namen en titels van Christus is die van Ploni Almoni. Ik ga het niet uitleggen waar die vandaan, het komt uit Rut, maar toen maar. Ploni Almoni, en die naam betekent, wordt vertaald met zulk een. Hallo, jij daar, zulk een. Maar als je die woorden apart hebt en je vertaalt ze gewoon vanuit het Hebreeuws, is het zoveel als mijn scheiding, mijn afzondering namelijk, en mijn zwijgen. Gewoonlijk heet hij Zulkeen en in Daniel heet hij de onbenoemde. Omdat het juist geen naam wil noemen. Het is de Heer die zich verbergt, dat is het punt. Je denkt dat hij er niet is. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Nee, weet je waarom ik nou stond? Vanavond kijk ik weer, als het goed is, en anders doe ik het een andere keer, kijk ik naar, naar Paul, Podium Paul of zoiets. Zo heet het toch, dat programma? Ik zeg Paul, maar ik bedoel Witteman, sorry. Podium Witteman, sorry. Witteman, Paul Witteman, dat is het. En ik hoorde hem een keer was hij in gesprek met iemand en toen ging het over de vraag, stelde iemand de vraag of hij gelovig was, of hij geloofde in God. Want ja, als je het hebt over muziek en over Bach, dan gaat het over niks anders dan al die klassieke muziek, niet alles, maar het grootste deel van al die klassieke muziek is kerkelijke muziek. Voor zover het teksten zijn, zijn ze ontleend aan de Bijbel, zijn requiems en missen en wat het allemaal maar is. Dus er werd gevraagd aan hem of hij gelovig was. En toen was het antwoord dat hij wel kwam uit christelijke huizen, maar hij zei, ja, tot mijn spijt, nee, ik geloof niet in God. Het speet hem wel. Hij was duidelijk, was hij mis. En de vraag waarom, werd beantwoord met, omdat er te veel bewijzen zijn dat God niet bestaat. Is er een wiskundige in de zaal? Dit kan niet. Dat iets of iemand niet bestaat, kun je niet bewijzen. Dat is volkomen in strijd met elke logica. Dat is een van de basisdingen van de logica. Dat iets niet is, kun je nooit bewijzen. Dat is onmogelijk. Dat is één. En het andere is, je kunt hooguit bewijzen dat God zich verbergt. Dat voor zover hij bestaat, laat hij dan toch niks van zich horen. En voor zover mensen zeggen, ja, maar ik hoor wel wat, ik zie wel wat en dit en dat, kan je nooit bewijzen dat het God is die dat is. God demonstreert zich niet. Dat is onze bedeling der verborgenheid waarin God zich verbergt, zijn aangezicht voor de wereld verbergt, enzovoorts. Zie. Het is ook onze bedeling, heet dat, waarin geldt, zalig zijn zij, daar gaat wat dan vanaf, hè. Maar zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Dat is onze tijd. Maar wat wij hebben, zei Petrus, is primair. Petrus zei, ja, we hebben hem gezien, dat wel. Maar primair, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt, want het schijnt als een licht in een duistere plaats in uw harten. En daar heb je wat aan. En de vraag naar, als het dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Die trekt dus de rechtvaardigheid van God in twijfel. Maar als je wat wil weten over de rechtvaardigheid van God, dan moet je naar hem zelf luisteren wat hij er zelf over te zeggen heeft. En dan kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. Want God demonstreert zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid in persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Is God trouw? Doet hij wat hij beloofd heeft? Ja. Maar God heeft zijn volk toch verstoten? Het welk hij tevoren gekend heeft. En Paulus veert op en zegt, dat zij verre, echt niet. Enzovoorts. God heeft beloofd en hij houdt er zich aan. Maar dat het... en mensen niet interesseert. Ja, dat is het probleem. Maar wij als gelovigen zouden daarin geïnteresseerd moeten zijn. Wat doet God? En wat zal hij doen? En niet maar fragmentarisch. Hoe zit het met ons? Oh ja, wij gaan straks naar de hemel. We krijgen straks opname van de gemeente. We hebben net de film weer gezien, dus nou mag het weer even. Wij verwachten de opname van de gemeente. En dan zijn we ineens weg. Lekker put, laten we de wereld achter ons enzovoorts. Ja, maar zo staat het niet in de Bijbel. Zo van, dan gaan wij weg en dat maken wij niet meer mee. Ja, wij maken het wel mee. Dat leert de Bijbel ook. Alleen vanuit een andere positie. enzovoort. Maar waar staat dan in de Bijbel de opname van de gemeente? Oh, in 1 Thessalonicens 4. Ja, zegt iemand, maar dat gaat niet over ons. Dat is wat anders. Dat gaat niet over de opname van de gemeente. Notabene, de uitdrukking komt uit 1 Thessalonicens 4. Daar staat hij, dat woord. Opgenomen, de Heer tegemoet enzovoort. Dan zeggen ze ijskoud. Nee, dat gaat over Israël. Waarna men verzuimt te verklaren wat het dan zou betekenen in verband met Israël. Komt niet verder, dan is het niet voor ons. En in 2 Thessalonicenzen 2, men leest het 3 keer, maar men kan het niet vinden. En toch staat het er. En in Openbaring 12, wist men ook. En waar komt men dan terecht? Oké, hij komt terecht in Johannes 14. Ik zal u nog wel een keer aan het werk zetten. Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn... Vers 1. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn in die plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, omdat ook gij zijn mocht waar ik ben. En zeg maar, kijk, dat is de opname van de gemeente. De Heer is ons plaats aan het bereiden, dat weet toch iedereen? De Heer is ons plaats aan het bereiden in de hemel. En dan komt hij weder om ons tot zich te trekken. Dan zit je toch flink mis, hoor. Dan zit je echt flink mis. Want als de Heer weder komt, komt hij niet om ons tot zich te trekken. Dan komt hij om Israël tot zich te trekken en om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Sterker nog, hij komt met ons om dat te doen. Echt wel. En ons plaats bereiden. Ik hoop dat die voor mij klaar is, want die schiet aardig op. Hè? Nou ja, corona. Dus, nou. Ik ben gewoon bij de risicogroep, dus vooruit me weer. Ik hoop dat mijn plaats dan gereed is. En die van u, nou, u kunt nog wel even wachten dan. Hoezo, wat is je aan het doen dan om ons plaats te bereiden? De Bijbel zegt dat hij die plaats bereid heeft. Dat wij een plaats hebben in de hemel. En dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan achter onze hoge priester aan door het voorhangsel, dat is door zijn vlees op een verse en levende weg, om ons te verstellen voor de ark des verbonds, namelijk voor de mercy seat, voor de troon der genade. Daar is onze plaats. Daar zijn wij gezet. Die plaats is bereid. Maar ja, Johannes 14, die eerste versen gaan over dat de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat heeft hij ook gedaan. En hij groette Maria nog onderweg. Hij zei, maar raak me niet aan, ik ben zo terug, wacht even. Natuurlijk overdrijf ik nou wat, maar dat is wel waar het over gaat. Hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En ik roep altijd meteen, en een paar uur later, en zeker op de avond van diezelfde dag, was dat geen probleem meer. Toen mochten ze hem aanraken. Stelden zich beschikbaar. Hier, kijk maar, voel maar. Leg uw vinger in mijn hand en in mijn zij, enzovoorts. Weet u nog? Die plaats is bereid. Op eerste paasdag in de opstanding en hemelvaart van Christus. Want sindsdien heeft hij een positie aan de rechterhand Gods, dat hij 40 dagen later op hemelvaartsdag demonstratief en zichtbaar ten hemel voert. Dat is om uitdrukking te geven aan zijn wederkomst en dat staat er ook bij. Er staat, heb je dat gezien? Vragen die twee mannen in witte klederen, die vragen dat aan de discipelen, heb je dat gezien? Er staat 7 keer dat ze het zagen trouwens, maar in die paar versen. Heb je het nou gezien? Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem op de hemel zien opvaren. Dat is de wederkomst. Maar dat God hem uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam, dat was eerst paasdag. Daarna kwam hij weder. Meldde zich bij de discipelen, dezelfde dag nog. Meldde zich bij de discipelen. Blies op hen. En zij ontvang de Heilige Geest. Het was niet eens Pinksteren. Kortom, sindsdien zijn de gelovigen, ook u en ik, waar de Heer is. Met hem gezet in de hemel. Oké, wij denken meestal andersom. Hij is waar wij zijn. Zo van, hij gaat met ons mee. Ik zal het niet tegenspreken, maar de Heer, de Bijbel leert het anders. De Bijbel leert dit. Indien je dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek, dat is Colossenzen 3, zo, vers 1. Indien je dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Christus die uw leven is. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in de toekomst, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat daar staat. Hij kwam en nam ons, de gelovigen, tot zich. Nog afgezien van dat in dezelfde hoofdstukken, ik bedoel die hoofdstukken van in de opperzaal, dat is dus Johannes 13 tot en met 17, dat daar de Heer uitgebreid nog spreekt, verhoudingsgewijs althans, over wat wij noemen en wat hij ook noemt, de Heilige Geest, de andere trooster, die bij de discipelen zou zijn en die in hen zou zijn. Maar de Heer zegt echt bij gelegenheid, ik zal met u zijn en ik zal in u zijn. Lees het maar na. Alleen, wij hebben de Godheid uiteengetrokken, alsof het nou ineens drie personen zijn, zo heet het officieel. Maar heus, dat is niet juist, het is maar één God. En we kennen maar één persoon, namelijk de verschijning van de Godheid, want dat is wat het woord persoon betekent. Wij kennen de Heer Jezus Christus als de uitdrukking van Gods wezen. En de term Heilige Geest is net zo goed een aanduiding van de Heer Jezus Christus, maar nu niet als degene die naast ons loopt, maar als degene die zich verbergt, dat wil zeggen als de onzienlijke die in onze harten woning gemaakt heeft en aan wie wij deel hebben. Romeinen 8, als je die geest niet hebt, dan kom je Christus niet toe. En als je die geest hebt, heb je de geest Gods, namelijk de geest van Christus, namelijk Christus. Lees het maar na. In het eerste pericoop van Romeinen hoofdstuk 8 staan deze woorden achter elkaar zo. Zie? Kortom, hij is opgevaren, heeft ons tot zich genomen, dat is al gebeurd, onze plaats is bereid. We zijn hemelburgers geworden. En wat de toekomst betreft, wel, de opname van de gemeente wordt natuurlijk beschreven, logischerwijze. Al was het maar omdat beschreven wordt hoe de Heer in zijn wederkomst komt met een volk dat hij zich uitverkoren heeft. Met de zijnen, die beschreven wordt in het Oude Testament al als zijn loon. Als de Heer zegt, ik kom en mijn loon is met mij, enzovoorts. En er staat er ook bij dat dat loon een volk is. Meer staat er niet in, dat is in Jesaja, maar het moet voldoende zijn. En de conclusie is dus, ja, als hij komt met de gemeente, gaan wij hem dus tegemoet. Nou, dat staat er ook gewoon in 1 Thessalonicenzen 4. We zullen opgenomen worden in de wolken die tegemoet. En dat betekent dat de Heer weliswaar zal nederdalen in de toekomst, maar wij gaan hem tegemoet om met hem, dat betekent toch tegemoet gaan, om met hem neder te dalen enzovoorts. Om betrokken te worden als gemeente van eerstgeborenen bij de openbaring van het koninkrijk der hemelen op aarde. Met het Messiaanse Rijk hier op aarde. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Nou ja, dus je moet er wel het een en ander van weten. Wat is de gemeente voor? En als je dat niet weet, ja, dan verdwaal je weer in waar ik eigenlijk over wilde spreken vanavond. Maar toen maar, dan kom je terecht in Matteüs 24. Ik had het hele tijd voor me liggen en nu is het weg. Maar goed, kom je in Matthäus 24, waar het gaat over de wederkomst van Christus. En dan leest men ineens in hoofdstuk 24, vers 40. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dan zeggen we, kijk, dan is dat de opname van de gemeente. En dan moet ik u zeggen dat dat niet de opname van de gemeente is. Sterker nog, je hebt het vers zelfs binnenste buiten gelezen. Dat wil zeggen omgekeerd. Want wat er staat is, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen worden. Oké, er is één op de akker en die wordt genomen. Waar is hij daarna dan? Ergens anders. Weggenomen worden, dat is wat het is. Sterker nog, het woord wordt beschouwd als de aanduiding van gearresteerd worden. Terzijde nemen, para lambano. Officieel in hechtenis nemen wegens schulden. Dat verzin ik niet, dat staat gewoon in het woordenboek, Grieks woordenboek. Para lambano. Apart gezet worden. Weggenomen worden, terzijde gesteld worden vanwege schulden, in hechtenis genomen worden. Kortom, er is één op de akker en die wordt in hechtenis genomen. En de ander zal, de vraag is, wordt die andere nou ook in hechtenis genomen? Nee, die andere wordt met rust gelaten. Dat staat er ook. Namelijk, die zal gelaten worden. En dat verlaten, ja, dat wekt in het Nederlands weer de indruk alsof er iets helemaal vreselijk misgaat. Hè? Als, je weet wel, versnijden en dat is nooit goed, naar het schijnt. Maar het is gewoon sterker nog, dat woord is het normale woord voor vergeven. Nee, gewoon in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze. Dus dit woord. Zo van, laten voor wat het is. Dat is wat dat vergeven betekent. Het is een ander woord wat met vergeven vertaald wordt. Maar dat zou eigenlijk met genade vertaald moeten worden. Maar doe maar. Maar dit is het normale woord voor vergeven. Dat wil zeggen, er zijn twee op de akker. De een wordt weggenomen, gearresteerd. En de ander wordt gelaten. Die blijft dus gewoon op de akker. Want de beschrijving van hier is niet de beschrijving van de opname van de gemeente. Het is de beschrijving van wat uiteindelijk 40 jaar later wordt afgerond. Echt wel. Dat staat er ook, want er staat vanaf vers 37. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de vloed, zondvloed van Noach. Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. En los van die lange tussenzin over Noach, gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Met een sprong van vers 37 naar vers 39. Nou, de dagen van Noach, dat weet u, de dagen van Noach, voor zover we ze uit de Bijbel kennen, beginnen in de praktijk met dat de Heer zegt, het gaat regenen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, dat is pas over 120 jaar. Dus je kan er nog wat aan doen. En dus Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, heeft de ark toebereid, in welke 8 zielen behouden werden. Dit is Hebreeën 11. Dat waren de dagen van Noach. De bui kwam eraan. Dat wil zeggen het oordeel. Ik zeg het laconiek, maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat om hoe het was, dat goed door die doordringt. 120 jaar lang wist men dat oordeel gaat komen. En Noach gehoorzaamde de Heer. En zei, nou, dan bouw ik maar een boot in mijn achtertuin. Of wat hij maar deed. Maar, nou ja, toen maar. Zoiets. En al die tijd wordt Noach beschouwd als de prediker der gerechtigheid. Ik meen dat die term staat in 2 Petrus. 2 Petrus 2, als ik me goed herinner. Noach, de prediker der gerechtigheid. Iemand zei, dan predikte die met een hamer. En dan denk ik altijd, waarom mocht het dan niet? Waarom mag het niet gewoon met het woord? Maar goed. Men wist wat er zou komen en ook wanneer. Nou, zo zal het zijn. Nee, niet vandaag. Al lijkt het er wellicht op. Want wij eten ook en drinken ook. Wij nemen zelfs ten huwelijk en we geven zelfs ten huwelijk uit. Al hebben we daar dikwijls spijt van meteen al. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Komt in de beste families voor, heb ik me laten vertellen. Maar doe maar. Maar er staat hier, zo zal het zijn, in de toekomst van de Zoon des Mensen. Daar gaat hij weer. Lees je nieuwere Bijbelvertaling, staat er gewoon in de komst of wederkomst van de Zoon des Mensen. Of wat het is. Of is er, dat is niet de betekenis van het woord. Het woord toekomst is gewoon ons woord presentie. Letterlijk, parousia. Presentie. Tegenovergestelde van afwezigheid. Heb je dat nog? Apousia, ja, daar ben je weg, ja. Ik ben blij met de vertaling. Toekomst, altijd hetzelfde overal waar het staat, betekent het de aanwezigheid. Het punt is namelijk dat de jongste dag, dan ben ik terug waar ik begon er straks, de jongste dag is één dag. Zomaar. Dan is die oude schepping ineens weg. Daar gaat wat aan vooraf, maar het is die jongste dag, is die oude schepping weg, er is geen plaats meer voor gevonden en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Dat is een dag. Maar de wederkomst van Christus is niet hetzelfde als de jongste dag, hoewel veruit het grootste deel van het christendom dat denkt. We hebben geen idee. De wederkomst van Christus is meer dan 1000 jaar daarvoor. Om een oordeel te brengen, niet over de hele schepping, ook niet over de doden, maar over de levenden. De levende mensheid in de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is niet maar één dag. Dat is niet maar. Velen denken dat. Er zijn mensen die denken echt. Straks komt de Heer op de Olijfberg en dan is meteen pais en vree. Pais is vree, dus dan is het pais en vree. Dat weet u toch, hè? Nee, dat is één keer klaar. Dus grote chaos, grote verdrukking, heel grote verdrukking. En dan komt de Heer op de Olijfberg, bam, klaar, koninkrijk. Echt niet? Dat kan ook niet. Dan heb je heel wat in je Bijbel gewoon overgeslagen. Wat las ik nou laatst? In een van onze christelijke couranten was het, geloof ik. Ik weet niet meer precies, maar er stond iets in dat Israël alsnog Gods zendingsvolk zou zijn. Ja, dat heb ik van huis uit ook zo geleerd, ja. Dat Israël alsnog. Had het altijd al moeten zijn vanaf de uittocht uit Egypte. Als koninklijk priesterlijk volk. En inderdaad, Openbaring 7 beschrijft hoe 144.000 verzegelden als dienstknechten Gods zullen uitgezonden worden in de wereld om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Jawel, 12.000 uit ieder van 12 stammen van Israël. Dus 12 maal 12.000. Dat kan u toch begrijpen, hè? Ik bedoel, daar moet je niet een Jehovah's getuige voor wezen om dat te begrijpen. Dat is toch 12.000 uit elke stam. Niet uit Juda, uit Israël. Uit Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, de rijtje. Oké, er wordt één naam overgeslagen, maar dat doet er nou niet toe. Zijn er niet te min 12 maal 12.000. Maar begrijp u begrijpt toch wel dat als 70 weken lopen tot op de komst van de Messias op de Olijfberg, dat die 70 weken betrekking hebben op een Israël dan wel een Joods volk dat ongelovig is. En dat aan het eind van die periode de naam des Heren aanroept en dan komt de Heer. En dan zegt hij ook nog, en ga er nu maar uit, want dan moet men uit Jeruzalem vluchten, dwars door de gescheurde olijfberg, naar een plaats in de woestijn. Dat staat allemaal in die eerste paar versen van Zacharië 14. Dus dat weet u waarschijnlijk allemaal, hè? Dus dat gaat dan gebeuren. Maar wanneer moet dan 144.000 Israëlieten, uit niet maar de Joden, maar uit alle stammen van Israël bovendien ook nog, het evangelie gaan prediken, als het volk zelf niet bekeerd is? En hoe kan het duizendjarig rijk, of hoe je het maar noemt, hoe kan het koninkrijk aanbreken en aangebroken zijn als het evangelie nog eerst gepredikt moet worden over heel de wereld? Nou ja, het hele punt is natuurlijk, de Heer komt op de olijfberg, dus een tamelijk petit comité, dat is voor Jeruzalem, met een overblijfsel uit Jeruzalem, dat dan uitgeleid wordt, zodat er helemaal geen leven in het land overblijft. En men verzamelt in de woestijn. Jawel, dat wordt door de profeten ook al beschreven, dat zo zou gebeuren, enzovoort. En dan moet het echt allemaal nog beginnen. Dan moet zelfs het evangelie eerst nog gepredikt worden aan de overige stammen van Israël, waar ook ter wereld, want dat is nou mijn punt allemaal niet. En die moeten, daaruit moeten dan 144.000 verzegeld worden om vervolgens als zendelingen de wereld over te trekken enzovoort. Mijn Bijbel zegt dat als het één keer zover is met de komst op de Olijfberg enzovoort, de bekering van het Joodse volk, dan duurt het één generatie, nou er staat dat het binnen één generatie dan gebeurd zou zijn. Dat wil zeggen, het Messiaanse Rijk gevestigd zou worden. Maar voor dat doel moet dan ook eerst nog dat antichristelijke rijk ten onder gebracht worden. Ook nog. Sterker nog, Jeruzalem moet herbouwd worden. Voor die tijd. Echt. Er staan nogal wat dingen op de agenda. En over die periode gaat het hier. Dat heet de Dag des Heren. Ik zeg het niet al te nauwkeurig, maar toch in het algemeen. Dat heet de Dag des Heren, een oordeel van de Heer, beginnende bij Israël, maar daarna over de overige volkeren, alsnog, stuk voor stuk, zoals geprofeteerd in het Oude Testament. Het heet de Grote Verdrukking. Nee, ook na de 70ste week van Daniël, de Grote Verdrukking, die over de hele aardbodem komen zou, en niet maar alleen 3,5 jaar over Jeruzalem. Nooit zo'n grote verdrukking geweest of benauwdheid, zolang er een volk geweest is op aarde, staat er. Daar gebeurt nog heel wat. En die tijd heet de dagen van Noach. Die tijd heet de toekomst van de zoon des mensen, maar wordt vergeleken met de dagen van Noach. Het is ook een aparte bedeling trouwens in het bedelingsschema dat de Bijbel kent. De bedeling van de volheid der tijden. Heet het in Efeze hoofdstuk 1. Zie? Maar over die periode wordt hier gesproken. Chaotisch in de wereld, terwijl de datum vaststaat, wanneer er een eind aan moet komen. De datum dus waarop de Heer alle ongelovigen van de aarde zal wegnemen. Maar in die tijd daaraan vooraf wordt het evangelie gepredikt. En heeft men de gelegenheid om te komen tot onderwerping aan de Messias. Aan de Heer Jezus Christus, die zich inderdaad zijn koninkrijk zal vestigen daar in Jeruzalem. Dat voor dat doel herbouwd wordt. Oh ja, dat begint met de reiniging van het land. Alle lijken moeten eruit gehaald worden, begraven worden. Nee, dat is Ezechiël 39. Daar staat dat gebeurt. Dat is nog nooit gebeurd. Dat men systematisch het land zal afzoeken, merktekens zal zetten bij waar de lijken liggen. Dat staat er allemaal. 7 maanden lang. Wat dacht je wat? Er staat wat te gebeuren. En dat is echt al na de 70ste, dat is niet het duizendjarig rijk of zo. Dat breekt pas later aan. Zie? Staat heel wat op het programma. Waar het punt hier in Matthäus is, dat de komst van Christus op de Olijfberg feitelijk, staat er niet letterlijk, maar feitelijk vermeld wordt vanaf vers 29. Je moet je Bijbel kennen, maar daar staat dat de zon verduisterd wordt, de maneschijnsel niet geeft, de sterren van de hemel vallen enzovoort. Maar die gebeurtenis markeert nou eenmaal het einde van de 70ste, dan wel de 70 weken van Daniël. Dat is de gelegenheid waarbij de Heer in heerlijkheid verschijnt boven en op de Olijfberg. De tijd waar de Olijfberg zal scheuren enzovoort. Er zijn heel veel profetieën die erover spreken. Ook in Openbaring, maar vooral ook in het Oude Testament. Die gelegenheid is dat. En daarvan staat dat als men die dingen zal zien gebeuren, dan weet dan dat het nabij is voor de deur, want deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dan neemt het dus nog, in ieder geval binnen een generatie. En als u het mij vraagt, maar dat is helemaal geen punt, als u het mij vraagt, volgen hier nog 33 jaar, na de 70ste week van Daniël. Dat wordt vergeleken met de dagen van Noach. Het oordeel komt eraan. Het aftellen is al lang begonnen. En men trekt er zich niets van aan. Dat is wat er staat. Ze gaan gewoon door met wat de mens altijd doet. Ik lees niet eens over dingen die niet zouden mogen, of over zondig leven of zo, of liederlijk, of wat dan ook maar. Ik lees gewoon eten en drinken en trouwende en ten huwelijk uitgeven. Daar gaat het hele leven toch om? Om die dingen? Ik heb het nog nagevraagd aan Freud. Daar gaat het toch al om? Eten en drinken, en er was nog wat. Dat is wat de mens doet, dat is het normaal. Dat is wat verteld wordt. Hij is onverschillig. Après nulle déluge, zeiden de Fransen ooit. Dat betekent na ons de zonvloed. En zo is het dus ook. Zo was het bij Noach. Maar toen was het te laat. En zo zal het in de toekomst gaan. En in de toekomst komt een moment. En natuurlijk is het bij wijze van spreken. Maar stel het je maar letterlijk voor. Komt een moment, dat zijn de twee op een akker of wat dan ook. Zonnepanelen bouwen, weet ik wat ze doen op een akker. Maar twee, ja, twee op een akker en de een wordt weggenomen. Ze zijn verdwenen. Niet naar de hemel, maar naar de bekende gevangenis, gearresteerd. Dat is het dodenrijk. En de ander blijft waar hij was en gaat daarmee dus gewoon het koninkrijk hier op aarde binnen. Dat is wat beschreven wordt. Dit is niet de opname van de gemeente, dit is een heel andere gelegenheid. Opname van de gemeente wordt hier in Matthäus 24 en 25 niet vermeld. Gaat ook niet over de gemeente, het gaat over het koninkrijk zoals het op aarde zou moeten komen. Zo, dat is de aanleiding ook. De Heer laat de discipelen de tempel zien, of andersom, de discipelen laten de Heer de tempel zien. En dan zegt de Heer, ja dat kan nog wel zijn, maar hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is hoofdstuk 23 vanaf vers 37 en dan meteen door hoofdstuk 24 in, waar de Heer dat zegt, er zal geen steen op steen gelaten worden. En dat was direct na de zogenaamde intocht in Jeruzalem, weet u nog? Een trieste verhaal. En dan staat er, als je op de Olijfberg gezeten was, terug op de Olijfberg, weer het uitzicht op de stad, 's avonds, dan vragen de discipelen, maar hoe gaat het nou? Dan neemt de Heer met hen de profetieën door. Hij zegt, ja, er komen oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentie, corona, aardbevingen en wat het maar was allemaal. En dan staat er, en nog is het einde niet. Nog is het einde niet. Dit is kenmerkend voor de afgelopen 2000 jaar. Hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, geruchten, het gaat altijd daarover. Enzovoorts. En vandaag ook, natuurlijk, ja. Zo'n teken van het naderen van de eindtijd. Mensen, als je je Bijbel kent, weet je dat je al 2000 jaar in de eindtijd leeft. de eindtijd naar Bijbelse begrip is begonnen bij de opstanding van Christus. Ik kan het ook niet helpen. Wat ik probeer te vertellen is dat we leven in zodanige verwarring, met zo'n oppervlakkige kennis van alles, inclusief en vooral, omdat het mijn pakje Jan is, van de Bijbel, dat het heel moeilijk wordt om nog tot kennis van de waarheid te komen. Je moet wel een beetje, toch? Nou ja. Wat de schrift ons leert is dat de Heer in de toekomst komt op de Olijfberg, dat het daarna nog binnen een generatie voltooid wordt, met dat hij definitief op de troon zal zitten in een paleis in Jeruzalem. In een herbouwd Jeruzalem, volgens het concept zoals het hoofdstukkenlang uiteengezet is in Ezechiël. De herbouw van Jeruzalem. En de verdeling van het land. Onder de stammen, 13 stammen. Onder 13 stammen van Israël. Hebben we dat nog? Dat is toekomst. En dat is niet van de ene dag op de andere. En de Heer doet het ook niet vandaag. Het wachten is, mijn vader zei dan altijd, het eerste punt op Gods kalender is de opname van de gemeente. En ik zeg het hem graag na, want dat is zo. En dan gaat het spel op de wagen. Dan gaat de klok lopen. Van de 70ste week van Daniël. Dan zal men een periode kennen van 3,5 jaar van vrede. Nee, niet in Amsterdam. In Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem. Daar komt een verbond aan. Dat zal dan inderdaad gerealiseerd worden. Ik slik nog net in, want ik wil niet gaan vertellen hoe dat dan gebeurt. Maar dat staat ook in de Bijbel namelijk. Toen maar. Maar dat gaat gebeuren en dat 3,5 jaar lang zal in Jeruzalem het evangelie gepredikt worden. Niet door ons. Maar het zal gebeuren in de toekomst. En meer krijgt men ook niet. En daarna breekt echt de grote verdrukking uit in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is wat hier ook aangehaald wordt in Matteüs 24. Niet als wat nieuws, het is gewoon oud-testamentische profetie. Kortom, het is niet twijfelachtig, dat is het profetisch woord dat zeer vast is. Je moet alleen doen wat Petrus erbij zei. Hij zei, je moet wel weten dat de hele Bijbel Gods woord is en dat al die profetieën bij elkaar horen en dat je de schrift met schrift moet vergelijken, profetie naast profetie moet leggen en dan is het een vaste profetisch woord. Dat schijnt als een licht in de duistere plaats en daarna weet je, wat je waar je aan toe bent op maandag. Trouw te zijn aan de Heer, wiens eigendom je bent, die jou gekocht en betaald heeft en die je gemaakt heeft tot een hemelburger. Die heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onvergankelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt. 1 Petrus 1. Heb u dat nog? Dat is het. En mocht u nou daarnaast buiten de Bijbel gewoon in de wereld tot ontdekking komen dat het de chaos is in de wereld, dan moet ik u zeggen, gefeliciteerd. Welkom bij de club. Maar dat was het altijd al. Omdat namelijk niet God de wereld regeert, maar de duivel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de overste deze wereld en hoe je maar heet. Zie? Het is onze wereld niet. En dat het daar fout gaat in de wereld, ja, het is altijd al fout gegaan in de wereld. En waar het dan fout gaat, nou daar. Men is de Heer kwijt, men is het woord van God kwijt. En dat de wereld dat kwijt is, dat is nog tot daar en toe. Maar wij als kinderen Gods hebben de verantwoordelijkheid om dat woord te bewaren. In ons hart. Dat wil zeggen, we zouden het tot ons nemen, het is ons geestelijk voedsel, enzovoorts. En dat betekent toch op zijn minst dat we enige notie hebben, niet maar van wat ons te wachten staat, maar wat de Heer gaat doen. En wanneer hij het doet en hoe hij het doet. En dan tegelijkertijd ook wetend wat dus vandaag niet aan de orde is. En wat niet aan de orde is, is zijn koninkrijk bouwen, zijn macht vestigen in de wereld of iets dergelijks. Dat is niet aan de orde. Dat komt straks. En wij zijn de eerste die daarin betrokken zullen worden via de opname van de gemeente. En voor vandaag hebben we niet anders dan de prediking van het evangelie aan de onwetenden en dwalenden, zoals dat heet, en voor onszelf, om ons te voeden met dit woord, om te komen tot kennis van hem. Want, beste mensen, al wat God doet, tegenwoordige tijd heb ik het in elk geval over, al wat God doet, doet hij door zijn woord, is geen andere ding. En de tegenwoordige positie en functie, werk van Christus, is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de hoge priester is het hoofd van dienst en daarmee verantwoordelijk voor de bewaring van het woord van God. Met alle consequenties van dien, maar dit is de essentie. En dat u hier bent onder het woord van God is precies wat de Heer wil en wat hij doet. En onze verantwoordelijkheid is om dat woord tot ons te nemen. En als ik hier sta, is mijn verantwoordelijkheid om dat woord u bekend te maken. Niks anders dan dat. En dat dat een uitwerking heeft in onze levens, absoluut. Als we tenminste bereid zijn om nederig te zijn, om ons te onderwerpen aan dat woord, aan de waarheid, maar boven alles aan hem die de waarachtige is, de Heer zelf. Om daarna uit te zien over alle omstandigheden heen, zoals Paulus het schreef aan Titus, te verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God, onze zaligmaker, Christus Jezus, die nu vooralsnog zich in eigen volk reinigt. Titus 2 vanaf vers 11 ongeveer. En aan dat laatste hebben we nu deel en inmiddels kijken we uit naar de wederkomst van Christus. En of dat spoedig is, ik ben ervan overtuigd. Maar ja, dat was Johannes de Heer 100 jaar geleden ook. Dus dat zijn betrekkelijke dingen. Dat is het punt niet. Want of het nou binnenkort is of het duurt nog een eeuw, dat geloof ik echt niet, maar het blijft zo dat de Heer het zal doen en dat wij er deel aan zullen hebben en wij nu voorbereid worden voor onze toekomstige plaats in de openbaring van zijn koninkrijk. En daar willen we hem nu voor danken. Hemelse Vader, we hebben alle reden om u te danken voor dat profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u ons leert op te zien naar u, naar die hemel die weliswaar gesloten is voor onze ogen, maar waar we toch zien, overdrachtelijk, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan uw rechterhand. En we danken u dat waar wij dat profetisch woord, uw woord, kennen en leren kennen, dat de Heer Jezus Christus voor ons steeds meer gestalte krijgt. En wij steeds bewuster mogen uitzien naar een toekomst, of je nou dichtbij is of veraf, maar mogen uitzien naar een toekomst die u ons beloofd hebt in uw woord zwart op wit. U die in het verleden getoond hebt trouw te zijn aan uw woord en aan uw belofte. En daarom, Vader, wij zijn dankbaar dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Omdat u ons roept en omdat u door de Heer Jezus Christus een weg gebaand hebt, een levende en verse weg die ons brengt in de hemel zelf en in een nieuw verbond en bij een troon der genade, om vervolgens deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus in zijn openbaring. We danken u dat het koninkrijk nog zal komen. Dat koninkrijk waar de profeten van ouds over gesproken hebben. Maar boven alles, dat wij eerstelingen daarvan geworden zijn. Niet op grond van onze verdiensten, maar eenvoudig door het verzoeningswerk van onze heiland zelf. Met wie wij gezegend zijn en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We danken u dat we hier mochten zijn. En we bevelen ons aan bij de kracht van uw woord, de kracht van uw genade, de kracht van uw geest, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.